ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Namens de kerkenraad deel ik u mee, gemeente, dat de eerste en de tweede collecte vandaag bestemd zijn voor de kerk en dat morgen maandagavond 1 december om 7:15 de Bijbelkring vergadert. Bij de uitgang ligt een nieuw nummer van het contactblad en in de hal liggen gratis nummers van de wekker. Dat geldt ook voor de komende weken. U mag die meenemen ter kennisname. Tot zover de mededelingen. We zingen samen Psalm 116, de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En wat er verder volgt, 116, 2 en 3. Deze gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 42, vers 1 tot 9a. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we het 7e vers van 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Here voor zijn gena vergelden? We lezen dus Genesis 42, vers 1 tot 9a. We beleiden ons geloof en we zingen Psalm 116, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koop ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broeders af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broeders, want hij zeide: opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands, en Jozefs broeders kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broeders zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen: van waar komt ge? Ze zeiden: uit het land Kanaan om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmiddag. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en het ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen om Gods zegen over deze dienst. Heer, het is een voorrecht dat we elkaar vanmiddag hier mogen ontmoeten. Het feit dat we elkaar mogen zien is een bewijs van uw langmoedigheid over ons leven. Van het feit dat u ons spaarde en droeg ook in de tijd dat we elkaar niet ontmoeten. En het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar als gemeente en dienaar op deze plek ontmoeten. Het is ook een bewijs dat u ons zoveel gezondheid geeft dat we hier kunnen zijn. En in het bijzonder geldt dat voor onze bejaarde broeder van der Kooi, die weer met ons in de kerk mag wezen nadat hij een hele tijd daar niet voor in de gelegenheid was. En daarvoor in het bijzonder willen we uw naam ook hartelijk danken. Laat hij het in het bijzonder hebben mogen meezien. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere, voor zijn gena vergelden. Want wat is dat een zegen, Heere, als we ouder geworden zijn en we krijgen toch nog weer zoveel gezondheid terug, dat we de gang naar uw huis kunnen maken. U mogen erkennen voor uw langmoedigheid en voor uw gunst bewijzen. Laat het vanmiddag voor hem in het bijzonder een gezegende dienst mogen worden. Maar geef dat ook aan ons allemaal. We hebben het met z'n allen gezongen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En er zijn er in ons midden, Heere, die daar reden toe hebben voor wie het vandaag een bijzondere dag is. Een dag waarop ze bepaald worden bij uw sparende trouw, bij uw zorg in hun leven. Maar er zijn er misschien vanmiddag ook wel in de kerk die zeggen, Heere, ik zou eigenlijk niet weten waar ik aan moest denken. Ja, natuurlijk, ik mag nog leven. Maar ben ik daar zo blij mee? Ik mag nog verder, maar de weg is zo zwaar. U weet ook daar alles van, Heere. En zoals we zijn en zoals u ons kent van binnen en van buiten. Zoals u weet wie wij zijn en wat ons leven is en hoe onze levensgang eruit ziet. Zo naderen we vanmiddag voor u. Zoals we ten diepste zijn, zondaar. Die moeten beleiden, Heere, wat een wonder dat u met mij nog niet in het gericht ging. Het is advent. Uw woord spreekt van uw kom. En als u tot ons komt, en als u ons aanziet zoals we in onszelf zijn, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan moet u van een ieder van ons zeggen, ga weg van mij. Maar u zegt advent juist dat u komt om te oordelen, maar dat u eerst bent gekomen om te behouden. Dat u die recht hebt op onze dood, lust hebt in ons leven. Dat u dat meteen in het paradijs al hebt laten merken toen u als die goede God bent uitgegaan om de gevallen mens te zoeken. Dat u hem vertroost hebt met de belofte van uw zoon die zalig zal maken. En u hebt dat woord waar gemaakt, Heere, toen u de Heere Jezus neerlegde in de kribbe van Bethlehem. En u maakt het woord nog altijd waar, waar u het evangelie van de Heere Jezus doet verkondigen. En waar u door de Heilige Geest dat evangelie wilt binnendragen, binnen de wanden van ons hart, opdat het daar van binnenuit zijn werk mag gaan doen, krachtig, levendmakend, vernieuwend, bouwend. Zo dat we leren u te kennen, u te dienen, u tot zaligheid te verwachten. Dat is allemaal uw werk, Heere, gelukkig maar. En dat werk wilt u vanmiddag in ons midden doen. Geef dat daar plaats voor mag zijn of komen. Geef het aan uw dienstknecht, sterk zijn stem en leid zijn geest. Opdat u uw woord mag verkondigen naar de zin en de bedoeling van die Heilige Geest. En laat er harten voor geopend worden voor het eerst en hoe langer hoe meer. En als er onder ons zijn die de Heere Jezus mogen kennen, en dat geeft u toch in het midden van de gemeente, laten ze dan als het ware zich opnieuw verwonderen over uw trouw, waardoor u in hun leven die grote genade gaf. En als er onder ons zijn die u nog niet kennen, maar u zoeken, wilt u ze dan bij de hand nemen en ze brengen tot die zaligmakende kennis van uw lieve Zoon. En als er onder ons zijn ouderen of jongeren die daar eigenlijk vreemd tegenover staan en die daar ten diepste geen belang bij hebben, wilt u ook hen dan vanmiddag bearbeiden en ze stilzetten en de rust opzeggen, zodat ze geen rust meer kunnen vinden totdat ze die gevonden hebben bij u, de levende God. Geef zo ieder een eigen zegen, Heere, aan ons allemaal samen, ieder persoonlijk. Opdat we samen mogen ervaren wat we ook in het verleden vaker ervaren hebben op deze plek. Dat u uw gunst betoogde. Dat u zelf in ons midden kwam. Dat we mochten zeggen het was goed. Want God was in ons midden. Betoon daarin uw trouw, ook vandaag. Zegen de gemeente in haar geheel, zegen de broeders van de raad. Zegen onze broeder en zijn gezin die aan deze plaats verbonden zijn. En wil ook hen alles geven wat ze nodig hebben nadat dat u bekend is. Wil uw naam verheerlijken, Heere, in het midden van onze dorpsgemeenschap. En wil uw koninkrijk ook hier doen komen. En wil dat uitbreiden in ons land en in ons volk. Waarin zoveel opzichten de afwijking van u hoe langer hoe meer zichtbaar wordt. Ontferm u over onze kerk. Opdat we een getuigenis mogen zijn, een stad op de berg. Opdat we bewaard worden bij dat ene woord dat onze zielen kan zalig maken. En dat u ook in het verleden in ons midden hebt doen verkondigen, zodat het zijn kracht had en zijn werk deed. Ontferm u over heel het kerkelijk leven en wil kon het zijn bijeenbrengen wat bijeen hoort. Wilt u zich ontfermen over uw volk Israël? Dat volk brengen tot de erkenning van koning Jezus. Wil het staande houden ook in de politieke situatie waarin het verkeert en wijsheid geven aan hen die er leiding aan hebben te geven. Wilt u zich ontfermen over allen die op eenzame posten staan in dienst van het evangelie. Wil onder de bosjesmannen van Botswana. En te midden van de verwoestingen van Mozambique. Op de straten van Brazilië. En heel deze wereld. Uw volk vergaderen, ouderen en jongeren. Ze brengen aan de voeten van de grote Heere Jezus Christus. Of dat ze hem zouden volgen, die leven is, die leven geeft. Onze ogen zijn op u, Heere. Zegen ons, niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. De dienstofferande in plaatsgemeente, we zingen op Psalm 72, de versen 6, 9 en 10. Vers 6, vers 9 en vers 10 van Psalm 72. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, de derde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, God doet nooit half werk. Gelukkig maar, hè. Zou toch een ramp wezen als dat wel het geval was. Zou toch een ramp wezen als je aan het begin van de zondagmorgen niet kon beginnen met te zeggen, onze hulp is in de naam van de Heere die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Ik heb in mijn gemeente een jonge zuster die chronisch erg ziek is. En die zegt, dominee, als ik het dus een keer een hele week niet heb zien zitten en u begint zondagsmorgens met die woorden, dan helpt dat me dus soms al alleen door. Dat mag geloven dat God zelf voor zijn eigen werk zorgt. Het zou toch een ramp wezen als dat niet het geval was, gemeente. Moet je nou eens voorstellen dat God wel de schepper was van de hemel en van de aarde, alles uit zijn handen voortgekomen. Maar dat God niet de onderhouder was van dat alles. Dat God niet regeerde in deze wereld. Dan waren wij mensen aan kille natuurwetten onderworpen. Dan waren we afhankelijk van het noodlot of van de fortuin. Dan moest je maar afwachten hoe het kwam. Maar dan was er geen trouwe vaderhand die alle dingen leidt en regeert en bestuurt naar zijn raad. Ook al weet ik best dat dat ook zijn vragen kan oproepen. En dat een mens daar op een gegeven ogenblik ook geweldig mee kan worstelen. Heere, waar is die hand van u? Toch. Daar ten slotte mag uitkomen. Hij leidt alles naar zijn raad. Of om nou een ander voorbeeld te noemen, dat God misschien wel de God zou zijn van de verwerving van het heil. Dat hij zijn zoon zou hebben gegeven tot verzoening van onze zonden. Maar dat God niet was de God van de bedieting van het heil. Dan kon je misschien in de kerk het evangelie op de in onze ogen ruimste manier verkondigen. En zeggen, mensen, de Heere Jezus is voor alle mensen gestorven. God heeft jou lief. Dat is niet waar hoor. Dat is een boodschap die ik vandaag de dag op alle mogelijke manieren hoor. Maar het is een boodschap die niet waar is, die niet naar de schrift is. Maar stel nou maar eens even dat dat dan de boodschap was. En wat moest je er dan achteraan zeggen? Dan moest je zeggen, nou moet jij je hart voor de Heere openstellen. En dan moet u kiezen voor dat echte geloof. Lieve mensen, dat zou toch een ramp wezen. Ik zou geen dominee willen wezen als ik die boodschap moest verkondigen. Moet je tegen mensen zeggen, je moet je hart openstellen. Maar dat hart zit op slot en die sleutel die zijn we in het paradijs al kwijtgeraakt. Moet je tegen mensen zeggen, dan moet jij voor de Heere Jezus kiezen. En sinds Adam zit het ons in het bloed om de verkeerde keuze te maken. Daarom, gemeente, is het zo'n zegen dat er een God in de hemel is die geen half werk doet, maar die zijn werk voleindigt. Een God die het heil beschikt heeft. Toen hij in de eeuwigheid het besluit van de uitverkiezing nam. Een God die het heil verworven heeft. Toen de Heere Jezus Christus in de tijd zijn weg ging door de diepte naar de hoogte. En een God die dat heil uitdeelt en toepast. Door middel van de Heilige Geest. Dat er maar niet alleen het bloed van de Heere Jezus is. Dat ik mag preken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Maar dat er ook de geest van de Heere Jezus is, die ons hart opent, ons leven totaal en radicaal vernieuwen wil. Dat God die God is, die degene die hij verkoren heeft, roept. En die hij roept, ook zalig maakt. Iets van dat volkomene van het werk van de Heere, gemeente. En daarom ben ik daarmee begonnen, blijkt zo prachtig in onze tekst. die je zou kunnen noemen het begin van het tweede deel van de bekende geschiedenis van Jozef. De kinderen in de kerk kennen die geschiedenis natuurlijk wel. En daarom durf ik het aan om zo midden uit zo'n geschiedenis vanmiddag toch zo'n tekst te kiezen. Jozef die eerst die weg door de diepte naar de hoogte van de troon in Egypte is gegaan. En die van God de beschikking heeft gekregen over volle schuren met graan waar de hele wereld van die omgeving jarenlang van leven en van eten kan. Maar God die ook beloofd heeft dat hij nou het volk tot Jozef zal brengen. Dat hij in leven moet behouden. En dat is nou de boodschap van onze tekst vanmiddag. God brengt zelf de mensen bij Jozef, die door de schuren van Jozef te eten kunnen krijgen. We gaan samen luisteren naar de geschiedenis van onze tekstgemeente. We zien hier de eerste reis van Jozefs broers naar Egypte. En we zien drie dingen. Ze worden door de nood gedreven. Ze worden door wat ze horen gelokt. En ze buigen voor Jozef. De eerste reis van Jozefs broers naar Egypte, ze worden door de nood gedreven, ze worden door wat ze horen gelokt en ze buigen voor Jozef. Al vallen we dan een beetje midden in die geschiedenisgemeente nog een keer, ik durf dat aan omdat de geschiedenis van Jozef zo'n hele bekende geschiedenis is en wij kennen allemaal natuurlijk die grote lijn al vanaf de tijd dat we op de zondagsschool of op de basisschool die verhalen hoorden en dat thuis in de kinderbijbel die mooie geschiedenis werd gelezen. Als er één ding duidelijk is aan het begin van onze tekst, dan is het wel dit, dat de broers van Jozef nooit uit eigen beweging naar Egypte zouden zijn gegaan. En dat is des te merkwaardiger, omdat je dat normaal gesproken wel zou hebben verwacht. Want als ik u de situatie even mag tekenen, gemeente, er is een periode aangebroken van hongersnood in het Midden-Oosten. Niet alleen in Egypte, maar ook in de landen eromheen. En die hongersnood die wordt hoe langer hoe sterker, de honger raasde in Kanaan, staat er in een van de hoofdstukken rondom onze tekst. En dat betekent dat het hoe langer hoe meer gaat nijpen, aanvankelijk kan iemand nog eens ergens een paar potten in de wek hebben bij wijze van spreken, of nog een voorraadschuurtje of nog een voedselkelder waar het een en ander uit vandaan kan komen, waarvan je zegt we kunnen toch nog weer eventjes verder en aanvankelijk is de misschien hier of daar nog eens wat te vinden of wat te kopen voor een heleboel geld. Maar langzaam maar zeker raakt alles op. En dat betekent dat als de zonen van Jacob thuiskomen van hun zwerftochten met hun schapen, dan ontmoeten ze daar een radeloze moeder, de vrouw, die zegt, man, ik zou niet meer weten waar ik mijn kinderen voor moet zetten. En dan komen ze daar die kleine kinderen tegen die zeggen, papa, ik heb toch zo'n honger? En dan moet u zich eens indenken, gemeente, dat je in die situatie dan boodschappen krijgt en verhalen hoort over Egypte. Waar ze volle schuren hebben, vol met goud, geel graan. En dat iedereen die komt daar kan krijgen, dat het in elk geval voor geld te koop is. En voor deze mannen is geld geen probleem, dat blijkt ook uit het vervolg wel. En het is een stel flinke kerels dat niet benauwd is om een eindje op reis te gaan. En als ze het met elkaar doen, dan kunnen ze elkaar ook nog een beetje ondersteunen. Nou, wat verwacht je dan? Wat verwacht je dan? Er zit hier nog een enkele ouderen. Die de oorlog nog wat meer heeft meegemaakt dan de generatie waartoe ik zelf inmiddels behoor. Een enkeling misschien. Die dat nog heeft meegemaakt dat ze vanuit het westen van Nederland kwamen. Met de fiets op houten banden. Of met een kinderwagen. Om toen ze nog de IJssel over konden, omdat de brug bij Zwolle nog niet gebombardeerd was, bij een boerderij aan te kloppen en te zeggen, heb je misschien nog wat roggen? Heb je misschien nog een stukje boter? Zijn er misschien nog wat aardappels? Op hun laatste benen en met hun laatste kracht. Thuis wacht mijn vrouw en wachten de kinderen. En ze gaan als we niet oppassen van de honger dood. Algemeen, als je nou zo'n situatie je kunt voorstellen, en ik denk dat er heel wat jongeren hier zitten die net zoals ik dat niet meer bewust hebben meegemaakt, maar die dat ondertussen uit allerlei verhalen en van allerlei beelden nog wel weten, wat verwacht je dan? Dan verwacht je dat zo'n stel flinke kerels als de zoon of een Jacob tegen elkaar zeggen, mannen, we gaan naar Egypte. Kom op, gaat om onze gezinnen. Het gaat om onze kinderen, dat ze te eten kunnen krijgen. Maar wat lezen we in het eerste vers van onze tekst? Dat Jacob tegen die jongens, die stoere kerels, die voor geen kleintje vervaard zijn, moet zeggen, waar kijken jullie elkaar nou eigenlijk aan? En daaruit blijkt duidelijk dat ze met elkaar er wel over gesproken hebben. En dat ze tegen elkaar ook wel gezegd hebben, jongens, die situatie waarin we verkeren, dat kan zo niet blijven, want straks gaan we van de honger dood. En dat ze elkaar herinneren aan die berichten die ze gehoord hebben. Maar, en dan kijken ze elkaar maar weer eens een keertje aan, en er is niemand die zegt, zullen we nou maar. En vader Jacob die snapt daar eigenlijk niks van. En wij wel, denk ik. Ik kijk maar even naar de jongens en meisjes vanmiddag in de kerk. Snappen jullie er ook wat van? Snappen jullie dat deze mannen er geen zin aan hebben om naar Egypte te gaan? Egypte. Dat is een naam uit de nachtmerrie voor deze mensen. Waar ze van tijd tot tijd van wakker schieten en dan zitten ze rechtop in bed met grote angstogen en het zweet, dat drupt ze van het gezicht af. En dat nou al 22 jaar. Omdat het 22 jaar geleden is dat ze hun op één na jongste broer Jozef als slaaf naar Egypte hebben verkocht. Jozef was 17 toen hij verkocht werd. Hij was 30 toen hij op de troon kwam in Egypte. Er zijn inmiddels 7 jaren van voorspoed verdwenen. Het is het tweede jaar van de honger, dus rekent u maar uit. 22 jaar is er voorbij gegaan. Maar die gedachte daaraan aan wat er gebeurd is, die is nooit uit hun gedachten verdwenen. En ze hoeven de naam Egypte maar te horen of ze zien het weer voor zich, dat beeld waar ze zelf schuldig aan zijn. Die jongen van 17 jaar, hun broer, die niks vermoedend aankwam stappen en die kwam vragen, hoe is het met jullie? En toen sprongen ze als een stel wilde beesten op hem af en toen scheurden ze de kleren van zijn lijf en toen smeten ze hem eerst in een put en toen verkochten ze hem. En dat was het laatste wat ze van hem gezien hadden 22 jaar geleden. Die jongen van 17 jaar, gebonden met een touw aan de knop van een kameelzadel, achter die kameel aan richting Egypte, met die smekende blik in zijn ogen, waarmee hij nog een ogenblik had omgekeken, met die schreeuw, jongens, hoe kan je dat nou doen? Help me nou toch! Zijn deze mannen nooit kwijtgeraakt, en daarom hebben ze op geen enkele manier zin om naar Egypte te gaan. En dan weet vader Jacob er dan niks van, omdat ze hem destijds op de mouw hebben gespeld, dat Jozef door een wild dier verscheurd zal wezen. Helemaal gerust is Jacob er toch ook niet op wat er allemaal in dat Egypte kan gebeuren, want hij zegt wel tegen de jongens, jullie moeten gaan, maar de jongste Benjamin, de enige die hij heeft overgehouden van zijn lievelingsvrouw Rachel, die houdt hij thuis. En we lezen in vers 4 waarom, hij is bang dat hem een verderf zou ontmoeten. Het is allemaal niet pluis in de wereld om hem heen, dat weet Jacob. En daarom, gemeente, wanneer we aan het begin van onze tekst die zonen van Jacob richting Egypte zien gaan, dan zeggen we ze gaan omdat ze moeten. En dan gaan ze tegen wil en dank. Maar dan gaan ze omdat de honger een scherp zwaard is. En omdat die honger hen als het ware opdrijft uit hun tenten waar de kinderen s'avonds naar bed gaan en zeggen, ik heb zo'n honger, heb u geen eten voor me? Ze gaan omdat ze anders moeten sterven. En daarom, gemeente, als je je afvraagt wat er nou achter zit, achter die reis naar Egypte, dan is dat niet de keuze van een stel mannen die zeggen, wij willen eens wat van de wereld zien. En dan is dat ook geen eigen initiatief. Maar dan zit daarachter, en dat moet u onthouden, wilt u de boodschap van onze tekst verstaan. Dan zit God daarachter. In Psalm 105 staat dat heel mooi door de dichter onder woorden gebracht. God verbrak de staf des broods. En de beelden kunnen we allemaal begrijpen als je zo'n staf hebt waar je op leunt. Wat dat dan ook is. En die staf die breekt, dan ga je ondersteboven. En als je dan niks anders meer hebt, dan moet je wat gaan zoeken om houvast te vinden en om steun te krijgen. En als het de staf van het brood is, dan zeg je dat is de laatste levensbehoefte. Dan redt een mens het niet meer. Nou, zo zien we in onze tekst dat God deze mannen drijft op een weg die ze zelf nooit gekozen zouden hebben. God drijft hen op die weg naar Jozef, die God voor hen heeft uitgezonden, opdat ze door hem zouden leven. En dat is het eerste waar u goed op moet letten, gemeente, wilt u de boodschap van deze tekst verstaan en wil dat wat meer voor ons worden dan alleen maar een bekende geschiedenis die spannend is, dat ze door de nood gedreven aan de voeten van Jozef terechtkomen, die in Egypte wordt genoemd Safnat Paaneach, redder van het volk, behouder van het leven. En dan moet u bedenken, gemeente, dat Jozef in de Heilige Schrift een type is van de Heere Jezus Christus. Zoals God die mannen naar Jozef brengt, zo brengt God nog altijd een zondaar aan de voeten van Jezus. Grote behouder. Daar gaat de mens niet uit zichzelf naartoe. Daar kiest de mens niet uit zichzelf voor. Er is nog nooit één zondaar geweest die zelf de beslissing nam om nou tot de Heere Jezus te gaan. Je kan een keer de beslissing nemen om naar de kerk te gaan, gemeente, maar dat is nog wat anders. God drijft ze door de nood op die weg. En dat doet God vandaag ook door ons te ontdekken aan ons gemis waarin we niet kunnen leven. En dat doet God door ons onze honger te laten voelen. Dat doet God door ons te laten zien. Je moet een keer sterven. Soms al jong. En sterven betekent God ontmoeten. Zonder een borg voor je ziel kun je voor God niet bestaan. En wat doet God dan? Dan gaat God onrust brengen in je leven. Dan gaat God, zegt Mozes met een heel ander beeld, maar dat ook zo prachtig is. Dan gaat God soms het nest schudden, zoals een moeder arend dat doet wanneer haar jongen eraan toe zijn om uit te vliegen. Gelijk een arend zijn nest opwekt. En die jongen over de rand stopt. En hoe doet God dat dan? Nou, dat doet de Heer soms, gemeente, door de omstandigheden van ons leven te gebruiken. Dan gebeurt het dat je iemand ontmoet in het midden van de gemeente of daarbuiten. Iemand die God kent. Het kan soms heel indrukwekkend zijn. Hè? Afgelopen week, ik ben momenteel consulent van Nijkerk. Dat betekent dat ik ook wel eens een keer ergens binnenloop. Kwam ik voor het eerst bij iemand die weet dat hij sterven moet omdat hij botkanker heeft met veel pijn. En ik ontmoette toch zo'n blij mens. Omdat hij God kent. En dan denk je, als nou iemand die man tegenkomt die God niet kent, dan moet hij toch haast wel jaloers zijn. kan de Heere doen door de omstandigheden van je leven. Zodat je de leegheid van het leven van deze wereld gaat zien, zoals die verloren zoon dat ontdekte, die aanvankelijk vrolijk en prachtig leefde en die aanvankelijk met zijn vrienden erop eruit ging. En toen liep hij vast. En toen zat hij met een lege maag achter de varkens en toen ontdekte hij wat de wereld je tenslotte te bieden heeft, dat is alleen maar honger. Honger. Dat kan de Heere soms doen door je te confronteren met de dood. Iemand in je familie, iemand in je gezin, iemand van je vrienden, jonge mens, die sterft. En je denkt, die ander heeft nou God moeten ontmoeten, als het mij eens was overkomen. Herkent u die dingen in uw leven? God op die manier als het ware je nest schudt. En dat kan soms maar zijn door een nieuwe versie geleerd. En zo zomaar al de schatten van deze aarde zijn een kostbare ziel niet waar. En nou, snapt dat kind natuurlijk nog niks van. Maar je hoopt wel zo van harte als ze groter wordt dat ze het zich herinnert. Alles wat de wereld te bieden heeft, de prijs van je ziel niet waard is. Hoe doet God dat? Mens onrustig maken, nest opwekken. Je als het ware naar buiten jagen, je opjagen naar de Heere Jezus. Ach, dat hoeven niet altijd bijzondere dingen te zijn, gemeente. Dat kan de Heer ook doen door middel van de prediking. Dat zou vanmiddag hier in de kerk kunnen gebeuren. Dat er in de prediking gevraagd wordt, iemand die preekt over de gelijkenis van de wijze en de dwaze bruidsmeisjes. Heb je olie voor je lamp als de bruidegom komt? Is immers advent. Die vraag naar je toe komt, heb je vrede met God? En je wordt bepaald bij je gemis. Zoals ik noem nog maar weer een voorbeeld. Ik wil zo graag dat de jonge mensen het vanmiddag goed begrijpen. Een jaar of 6 geleden toen een zo vroeg overleden collega dominee sterk ziek werd. En ik preek uit Psalm 56. Dit weet ik dat God met mij is. Er zat er een jongen van 12 jaar in de kerk. Die jongen van 12 jaar, die zei tegen zichzelf en later tegen God, dat weet ik niet. En vorig jaar, 6 jaar later, mocht hij het vertellen. Dat de Heer hem daarbij stil heeft gezet en dat hij is gaan zoeken en geen rust meer had voordat hij het ook mocht zeggen. Dit weet ik, dat God met mij is. Maar zo heel simpel een vraag. Ik voel me hier nooit helemaal die Syrië die in onwetendheid een pijl afschiet. Want u hebt zoveel van die bekende gezichten voor me, dat is nou één keer zo. Maar dat je zo'n vraag kan stellen, ken jij de zaligmaker? Kunt u God ontmoeten? Dat dat een pijl wordt die je hart treft. En die een jong mens of een ouder nooit meer loslaat. Ja, dat iemand, dominee, dat weet ik wel, dat er op die manier gepreekt wordt en daar heb ik eigenlijk een hekel aan, want ik word er zo onrustig van en ik kom in de kerk juist om een beetje rust te krijgen en juist om een beetje bemoedigd te worden. U moet ook onrustig worden, gemeente. Dat wil de Heere, hij verbrak de stap van het brood, zegt Psalm 105 van de geschiedenis van onze tekst. God brak hem door midden en toen hadden ze niks meer om op te leunen, dat betekende dat ze onderuit gingen. Dan laat God je de leegheid van je leven zien. En dan laat God je de armoede van je leven zien. En dan laat God de honger knagen in je ziel. Gemeente, dat is zo'n zegen als de Heer ons de rust opzegt. Zo'n zegen als de Heer ons leert honger te krijgen. Als de Heer ons dat gemis doet in leven. Als er in je hart die vraag wordt geboren. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. U moet het nest uit, gemeente. Want als je erin blijft, dan ga je tenslotte dood van de honger. Kent u dat? Zegen als hier gebeurt. Dan is dat natuurlijk niet het enige gemeente, want dan zou het een arme boel zijn in de kerk. Maar we zeiden straks al, de Heere doet nooit halfwerk. Als de Heere iemand hongerig maakt, dan leert de Heere hem ook waar hij het eten kan vinden. De Heere zet je nooit aan een lege tafel neer en laat je daar dan maar zitten, gemeente. En dat is het vervolg van onze tekst, dat vader Jacob dan tegen zijn jongens zegt, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Er waren reizigers die langskwamen en die erover vertelden, want het was allemaal niet zo ver. Er waren handelaren die hun handel probeerden te verkopen en die ondertussen ook lieten zien die zakken vol goudgeel graan die ze uit Egypte hadden meegebracht. En als de jongens van Jacob zeiden, kunnen we daar niet van kopen, dan zeiden ze, nee, dat is voor mijn familie, dat is voor onszelf, dat verkopen we niet. Moet je zelf maar naar Egypte gaan. Dan zouden ze daar aan ons ook willen verkopen. Iedereen die daar komt kan krijgen. Dan zou er wel genoeg zijn. Er is zo'n overvloed. Ga maar naar Egypte. Vraag maar naar de korenschuren van Safnat Paaneach. Daar is genoeg voor iedereen. En ze komen inmiddels uit alle volken. En ze gaan allemaal naar huis met eten voor hun man, voor hun vrouw, voor hun kinderen, voor de hele familie. Nou trekt u de lijnen maar weer door, gemeente, uit deze hele simpele geschiedenis van vanmiddag. Zo mag er nog gepreekt worden. Dat mag ik nou vanmiddag hier zeggen. Zeg dan maar als zo'n langskomende koopman, die graag meedeelt van wat hij zelf ontvangen heeft. Dan mag ik tegen u zeggen dat voor een allesmissende zondaar alles bij de Heere te vinden is. Dat er voor een hongerige bij de Heere eten is en voor een dorstige bij de Heere drinken. Al wat u ontbreekt, het is er. En wat nog meer is, gemeente, je mag doen wat die handelaren dan ook deden. Dan maakten ze die zakken los die ze zelf gekocht hadden. En dan lieten ze zien dat prachtige goudgele graan uit de korenschuren van Egypte. Zo goed was om daardoor verzadigd te worden. En zo mag de prediking uitstallen, gemeente. De volheid van heil en zaligheid. Spreken van de volle schuren, van de overvloed die daar is. Van de schatten en van de weldaden. Van het brood dat daar te krijgen is voor een hongerig hart. Van het water dat daar te vinden is voor een dorstige ziel. Van het leven dat daar is voor een mens die de dood heeft verdiend. Volheid van genade in Christus. En niet alleen dat ik die schuren mag aanprijzen, gemeente, want dan blijft u misschien nog zitten met de vraag, ja maar stel je nou eens voor, dan klop ik aan en dan krijg ik misschien nog niks. Maar de koning die over deze schuren beschikt, die mag u gepredikt worden, die mag u worden aangeprezen. De volheid van genade die er is in hem, die mild en overvloedig geeft en die niet verwijt, die van geven niet armer wordt. En die ze in Egypte niet voor niks hebben genoemd, de redder van het volk, de behouder van het leven. De nodiging die mag uitgaan. O alle gij dorstigen, kom tot de water. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En dat mag gebeuren met de drang van een herder die zijn schapen kent en die weet wat ze nodig hebben. En die ook weet van de grazige weiden en die daarom niet moe wordt om zijn schapen maar op te jagen, zodat ze daar in die weide voedsel zullen vinden en leven. Met de liefde van een Heer die zijn knechten uitzendt alsof hij zelf door hen baadde. Wij bewegen u, laat u met God verzoenen. Waarom zoudt ge sterven? Met de klem van een ooggetuige die zelf de schuren heeft zien opengaan. En die mag zeggen, het is echt waar. Ik heb het gezien. Alles wat je nodig hebt is daar te vinden. Wat mis je? Het is er. Wat zoekt u? Het is er. Overvloed. Zoveel. Zo rijk. Maar dat mag ik vanmiddag nou doen, gemeente. U vertellen dat er koren in Egypte is. Dat er voedsel is voor een hongerige, dat er leven is voor een mens die sterven moet. U bent niet de eerste die dat hier op de preekstoel zegt. Misschien ben ik wel de laatste van wie u het te horen krijgt dat God het tijd gaat vinden. Maar u hebt het natuurlijk wel vaker gehoord. En daarom mag ik vanmiddag ook vragen, bent u al gegaan? Ben jij al gekomen? Als ik die vraag stel, dan kan ik me indenken dat er mensen hier in de kerk zitten die zeggen, ja maar, ik heb altijd gehoord, voordat je tot de Heere uit mag gaan, moet je eerst jezelf hebben leren kennen, moet je eerst je zonde hebben leren beleiden. Moeten we nog eens even in onze tekst kijken. Ik zei het al, het is zo'n sprekende tekstgemeente. Als je die broers daar naar Jozef ziet gaan, dan ontdek je, pas als ze bij Jozef zijn gekomen, dan ontdekken ze wie ze zijn. U moet dat maar eens lezen in het vervolg van onze tekst. Dan zijn ze daar nog helemaal niet van overtuigd. Wanneer ze daar voor Jozef staan en Jozef zegt, jullie zijn verspieders. Dan zeggen ze, meneer, hoe kan je dat van ons denken? Wij zijn vroom. En als je dat in het Hebreeuws leest, dan betekent dat eigenlijk, wij zijn eerlijk. Dan moeten ze nou net tegen Jozef zeggen. Als er eentje is die weet dat het niet waar is, dan is het juist die Jozef. Want u ziet dat stelletje voor hem staan, die hem verkocht hebben. Een van de minste dingen die je kunt bedenken, dat je zo je broer verkwanselt. En zijn leven kapot maakt van zijn 17e tot zijn 30e jaar toe. Mooiste tijd van je leven. Hij is een eerlijk, zegt ze. En als Jozef. Als je het aan Jozef gevraagd zou hebben, dan zou hij zeggen, het is een stelletje tuig. Mag ik dat zeggen vanmiddag op de preekstoel? Snappen de jonge mensen in elk geval wat ik bedoel? Het is een stelletje rabal. En zegt een ander, ik heb wel eens gehoord, voordat je tot de Heere gaat, moet je toch eerst in beginsel de Heere hebben leren kennen. Nou, leest u het maar. Ze komen tot Jozef. En ze kennen Jozef niet. Hij maakt zichzelf aan hen bekend. Moet dat stel daar eens zien staan. Na al die jaren. De nodiging die mag uitgaan naar de schuren van Jozef te komen, dat is een onvoorwaardelijke nodiging. Alle gij dorstig, kom tot de water. Alleen weet u wat het is? Als er hier vanmiddag in de kerk een jongen zit die geen honger heeft omdat hij zich, dan mag ik het plat zeggen, omdat hij zich vol vreet aan wat de wereld te bieden heeft. En dan heb ik het maar niet over patat. Maar dan heb ik het over alles wat die wereld te bieden heeft. Kijk, dan zal die jongen niet tot de Heere Jezus gaan omdat hij denkt dat hij het nog redden kan met wat de wereld geeft. Het is de weg waarin. En daarom moet de Heere je soms eerst alles afnemen. Om je hongerig te maken. Maar verder, het is een onvoorwaardelijke nodiging. Gemeente, dat stel dat daar voor Jozef komt te staan. Dat is een stel mensen die nog altijd over hun zonde hebben heengeleefd. 22 jaar geleden hebben ze Jozef verkocht. Ze hebben het nog nooit tegen hun oude vader opgebiecht. En die leeft nog altijd met de gedachte dat Jozef door een wild dier verscheurd is. Omdat ze hem dat op de mouw hebben gespeld. En hoe hebben ze in die tijd geleefd? Als u dat wilt weten, dan moet u hoofdstuk 38 maar eens nalezen over het leven van Juda. Nota bene, Juda, de stamvader van de Heere Jezus. De honden lustende geen brood van gemeente. En je durft het aan tafel met een paar opgroeiende kinderen amper aan te lezen. Zo'n liederlijk leven als deze man, deze zoon van Israël heeft geleefd. Dan moet u maar eens horen hoe Ruben straks zijn twee jongens aanbiedt om op die manier zijn vader gerust te stellen. Vader, als ik uw jongste zoon niet meebreng, dan mag u twee van mijn kinderen doden. Net alsof je een opa ermee helpt dat hij twee van zijn eigen kleinkinderen mag afslachten. Je kan alleen maar je hoofd schudden, gemeente. Stefanus die zegt in Handelingen 7, Dat is nou ons voorgeslacht, dat zijn nou onze vaderen, op wie we nog altijd zoveel lijken. En toch gaan ze, gemeente. Ze gaan door de nood gedreven. En ze gaan omdat ze door de boodschap die ze vanuit Egypte krijgen genodigd worden. Ze gaan omdat ze door God worden geleid. Die geen lust heeft in hun dood en in hun ondergang. Al heeft hij er wel recht op. Hij doet het. In het leven van zulke mensen. En als iemand dan toch nog weer die vraag stelt. Maar waarom deze mannen dan? Dan lees ik in vers 5 iets van een antwoord. Als daar staat. Israëls zonen. Daar heb u de verklaring. Niet Jacobs zonen. Jacob, dat is de naam die herinnert aan het oude leven van hun vader. Zonen van Israël. Dat is de naam die spreekt van Gods verkiezend welbehagen. De naam die spreekt van vrije genade. Van trouw die hij aan Israël nooit heeft laten bezwijken. Israël, dat herinnert aan God die verkiest tot de zaligheid. En tot de weg van de zaligheid. Israël is de man die geleerd heeft dat je alleen maar zegen kan verwachten in de weg van het biddend worstelen met God. Waarin je het zelf verliest, zegt ik laat u niet los, tenzij ge mij zegent. En zo heeft Jacob zijn zonen begeleid, biddend. Heere, denk aan uw naam en denk aan uw verbond en denk aan uw belofte. Misschien zit er vanmiddag wel een vader en moeder hier in de kerk die zo'n zoon of zo'n dochter heeft waarvan die zegt, daar breek ik niet doorheen. En die wordt zo verzadigd met wat de wereld biedt dat hij bij de Heere geen belang heeft. Maar eens horen wat een moedgevende boodschap. Israëls zonen. Ziet u ze gaan? God leidt ze op de weg van het leven. Zoals het ging in het leven van de verloren zoon. En opstaande ging hij tot zijn vader. En dan nog tot derde gemeente, de ontmoeting. Want dan komen de jongens bij Jozef terecht en dat is op zichzelf al een wonder, want door het hele land heen stonden er van die korenschuren en Jozef die had net aan de andere kant van het land kunnen zijn. En dat is ook goddelijke leiding dat Jozef precies bij die schuur zijn werk doet. Waar de jongens aankloppen om brood. En dan kennen zij Jozef niet en dat is begrijpelijk. Jozef was een jongen van 17 toen ze hem het laatst zagen. Hij is nou een man van 39 en in die jaren verander je nogal wat. En bovendien, Jozef is helemaal een Egyptenaar geworden. Hij is geknipt en hij is gekapt en gekleed als een Egyptenaar. En terwijl die zonen van Jacob erbij lopen als die echte Bedouïnenherders met van die ruige baarden. Is Jozef daar gestaan met een gladde kin, want de Egyptenaren die schoren zich. En als ze met hem willen praten, dan kunnen ze niet praten in hun moeders taal, er moet een tolk aan te pas komen. Ze hebben geen enkel vermoeden gehad wie ze voor zich hadden. Maar Jozef kent hen wel en dat is best verklaarbaar, gemeente, omdat die broers waren voor het grootste deel een stukje ouder. En dat onthoud je makkelijker. Ik vind het hier ook makkelijker om de wat oudere jonge mensen te herkennen dan die wat kleinere kinderen. Ja, ik zie ze bij een moeder en ik zie ze bij een vader zitten en dan denk ik, dat moet er eentje van die zijn en dat moet er eentje van die zijn. Maar die ouderen, dat onthoud je wat gemakkelijker. En bovendien, die broers van Jozef, die zijn nog net zo gekleed als 22 jaar geleden, als Bedouïnenherders. En die wijde mantels en met zo'n ruige baard en met mannen, als mannen die uit het veld komen. En ze spreken de taal van thuis. Maar voor algemeente hier heeft Jozef op gewacht. Het slot van onze tekst zegt, als de broers voor Jozef knielen, dan denkt hij aan de dromen waardoor God tot hem gesproken heeft. U weet het wel, Die beroemde dromen van Jozef als een jongen van 17, toen hij in zijn droom zijn broers voor hem zag buigen, die schoven, die kwamen. Die zon en die maan en die sterren, die bogen voor die ene ster van Jozef. Het is ons wel eens een keer verteld alsof Jozef maar een hoogmoedig en vervelend jongetje was. Maar dat was Gods openbaring, gemeente. God liet dat aan Jozef zien als het plan dat hij met zijn leven had. Er zijn meerdere verklaarders die het Jozef kwalijk nemen dat hij in al die jaren nooit naar zijn vader heeft omgekeken en dat hij nooit geïnformeerd heeft hoe het met zijn vader was, terwijl hij gezien zijn hoge positie toch best de mogelijkheid toe heeft gehad. Maar dat is niet terecht, gemeente. 22 jaar geleden heeft God beloofd, Jozef, ze zullen komen en ze zullen zich voor je buigen. Jozef heeft in deze jaren God niet voor de voeten willen lopen. Jozef heeft gewacht totdat de Heere ze aan zijn voeten brengt. En in onze tekst vindt de vervulling van zijn dromen plaats. En mag Jozef op zijn troon in stilte en in verwondering zingen: al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En als je dan nog een keer de lijnen doortrekt, gemeente, dan zeg je: wat een machtige boodschap, diep uit het Oude Testament. Want dan herinner ik u weer aan de meerdere Jozef, waarvan deze Jozef een type is geweest. En die meerdere Jozef is ook de weg van de vernedering gegaan. Ze legden hem in een kribbe, ons vlees en bloed aangenomen. En is een weg gegaan die dieper en dieper werd. Ze namen hem. Ze kruisigden hem. En toen ging hij in de duisternis van Golgotha naar de krochten van de hel onder een gesloten hemel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar in die wet, zegt de Bijbel, heeft hij gaven ontvangen om die te mogen uitdelen aan zijn volk. En wat moet die meerdere Jozef doen? Moet hij nou maar wachten totdat er iemand komt? Moet hij nou maar wachten totdat er iemand voor Jezus kiest? Moet hij nou maar wachten totdat er iemand zijn hart voor de Heere openstelt? Nee, gemeente, hij heeft een belofte gekregen van zijn vader. En daar herinnert hij zijn vader aan. En hij zegt: al wat mij de vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En wie dan tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En heeft er zelf een belofte aan verbonden: als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Nou, in onze tekst ziet u in de beeldende taal van het Oude Testament zo prachtig hoe dat gebeurt. Zulke mensen, ze wilden niet, en als ze er onderuit hadden gekund, dan hadden ze het gedaan. En toen Jozef als een jongen van 17 zijn dromen vertelde en zei: God heeft me laten zien, jullie zullen voor mij buigen. Toen hebben ze gesteigerd en toen hebben ze gezegd: dat nooit. En toen ze me aan zagen komen daar in het veld van Dothan, toen zeiden ze: er komt die meester dromer aan. Zullen we hem nou koud maken met zijn dromen? Verbeeldt hij zich wel? Zoals er misschien vanmiddag hier wel iemand in de kerk zit die steigert tegen de Heer Jezus. Die zegt: hij krijgt me niet op de knieën. Ik wil niet buigen. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil zelf koning zijn. God brengt ze op hun plaats. Hij doet ze komen. Zie mij, Heere, wie in elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat me niet. Ze moet. Het zwaard van de honger drijft ze op. Als ze niet gaan, dan zullen ze sterven. En ze worden getrokken. De boodschap zegt: de schuren zijn vol. Er is eten. Er is leven. Er is overvloed. Zo werkt de Heer in algemeen. Dat doet hij door zijn Heilige Geest. Maar dat doet hij wel onweerstaanbaar, al doet hij het op zijn tijd. Het is een belofte van 22 jaar geleden die in onze tekst in vervulling gaat, gemeente. God laat wel eens wachten. En dan denk ik aan die moeder die gisteravond aan de telefoon had en die ten einde raad was over de zoon. En die zegt, ja maar, ik zie toch ook verbondskinderen verloren gaan. En ik word er wanhopig van. Hij doet het. Hij trekt ze. Hij brengt ze op de knie. En ze komen als alles mis. Ze komen met een hongerige ziel. Ze komen terwijl de dood hen drijft. Geef me van dat brood uit uw schuur, want anders moet ik sterven. Andere toevlucht ken ik geen. Zie je nou wel wat een zegen het is, gemeente, wanneer de Heer je laat vastlopen. Misschien zit er wel een jongere hier in de kerk die zegt, ik heb er gelukkig geen last van, ik kan me nog best redden. Dan hoop ik dat je deze preek toch niet vergeet. En dan hoop ik dat God je een keer laat vastlopen. Zoals ze dat vandaag ook wel eens een keer zeggen. Dat God je dan maar de benen breekt, zodat je niet meer verder kunt. En dat je je dan herinnert. En zo tot hem vlucht. Een wondergemeente, wanneer de Heer je zo uit het nest stoot, dat valt niet mee, want in dat nest daar is het veilig en daar wordt het eten je aangereikt en in de mond gestopt. En als je over de rand moet. Maar zo leert hij je wel vliegen. Met de vleugels van het geloof in het woord en de vleugels van het gebed om brood, genadebrood. Gemeente, het is een zegen wanneer de Heer je alles ontneemt, zodat je niet anders meer kunt dan alleen maar vluchten tot Jezus. Hij trekt door zijn woord, hij leidt door de geest, hij brengt op de knieën. Toen ik een poosje geleden de boodschap van deze tekst ging verstaan, ik ben bezig met een serie preken over Jozef, dat heb u misschien wel begrepen. Toen heb ik er zelf toch zoveel moed uit geput, wil u dat wel geloven? Als je dat wel eens een keer ook als dominee ontdekt, dat je geen mens bekeren kunt. En dat je geen hart verbreken kunt, dat je dat van jezelf niet kunt en dat je dat van je kinderen niet kunt en dat je dat van je catechisanten niet kunt. Dat je dat in het bredere kerkelijke leven met alle zorgen die je daarover hebt niet kunt, hij doet het. Hij verbreekt het harde hart. Hij brengt zo'n mens op de knie. Hij bekeert. En dan komen ze. Vader en moeder hier in de kerk. Dan komen ze. Broeders Amstragers. Dan komen ze. Heb je het wonder geleerd? Heb je erom leren bidden? Ook voor jezelf erom leren vragen, omdat je moet zeggen, ach dominee, u hebt het nou over de kinderen, u hebt het nou over gemeenteleden, maar ik zit er met mezelf mee. Ik heb zelf zo'n hard hart en ik heb zelf zulke onbuigzame knieën. Bid je er dan wel eens om? Trek mij en we zullen nu nalopen. Het is duidelijk, gemeente, dat wanneer een mens die weg op gaat, die de zonen van Jacob in onze tekst opgaan, dan is er nog veel te leren en dan is er nog heel veel af te leren. Ze moeten zichzelf leren kennen, ze moeten Jozef leren kennen. Maar als de Heere leidt door woord en geest, dan wordt het geleerd. Dan maakt hij zijn werk ook af. Dan wordt daar iets van de zaligheid ervaren. Zalig, zegt hij. Zulke mensen als die mannen van onze tekst zalig, terwijl ze nog zo'n weg voor zich hebben, terwijl ze nog zo'n strijd mee zullen maken. Ja, gemeente, omdat het waar is wat we mogen zingen. Dat zalig is wie door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt. op de Heere zijn God. Amen. Heren, voor het machtige evangelie van deze middag. Dat evangelie dat laat zien dat u een God van volkomen zaligheid bent. En u maar niet alleen de schuren gevuld hebt met het goede koren waarvan een mens eten en leven mag. Maar dat u ze ook zelf brengt om het daar te zoeken en te vinden. Nu kent u ons, Heren. We hebben onszelf vanmiddag moeten toetsen. We hebben onszelf voor de vraag moeten stellen of wij al over de rand van het nest zijn gegaan. Of we hebben leren vluchten en vliegen op de vleugels van geloof en gebed tot die grote Christus in wie alles te vinden is. Waar we onszelf vaak zo slecht kunnen vertrouwen. En in ons leven zo vaak er allerlei dingen zijn die ons voor vragen stellen. Dan kunnen we alleen maar bij u in beroep gaan tenslotte. Zeggen, Heere, doorgrond me en ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Heilige Geest, wilt u krachtig werken in het midden van de gemeente. In het leven van ouderen en van jongeren, van gemeenteleden en van ambtsdragers. U zelf verheerlijken hier. Wil ook in de komende week ons sterken tot de taken waartoe we geroepen worden. Ons ook helpen als we aan de kant staan. Zegen ons. Terwille van het bloed van de Heere Jezus Christus. De grote behouder van het leven, de herder die zijn schapen leven belooft en overvloed. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 139 nog, 139 vers 14, doorgrond men ken mijn hart, o Heere. Thank you. offer tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.